De uittreksels worden uitgedeeld voor degenen die aantekeningen willen maken. Of over de preek na willen denken, dat kan ook. En het thema van morgen staat al op het scherm. Vergelden, vergeten of vergeven. Nou, er is één woordje wat het meest bijbels klinkt, hè? Is niet zo moeilijk, toch? Als iedereen die dat wil, althans een uittreksel heeft, dan wil ik toch maar eens even beginnen op een niet zo gewoonlijke manier vanmorgen. Namelijk met een quiz. Want we hebben allemaal gedachten over dit thema. En ik wil wel eens even kijken hoe dat wij met elkaar over deze dingen denken. Vult u eens even voor uzelf die eerste 5 stellingen in. Denk daar eens even over na en zegt u van nou, hier ben ik het mee eens of hier ben ik het niet mee eens. En zet ook echt maar even een streepje. Gaan we straks eens kijken of dat we het een klein beetje met elkaar eens kunnen worden. U ziet in uw uittreksel 5 stellingen staan. Ik geef u even een minuutje of 1,5, 2 om uw keuze te maken. Ik kan ze wel voorlezen, maar je vergeet ze ter plekke, denk ik, op het moment dat je een keuze moet maken. Maar ik zal ze voorlezen. Je moet mensen alleen vergeven als ze erom vragen. Vergeving betekent de pijn en het gebeuren vergoelijken. En u maakt uw keuze, waar of niet waar. Vergeving betekent herstel van vertrouwen en het hervatten van de relatie. De 4e, je hebt pas echt vergeven als je het hele gebeuren hebt vergeten. En de laatste, als ik zie dat iemand pijn wordt aangedaan, dan is het mijn plicht om de dader te vergeven. Goed. Hebben wij allemaal onze keuze gemaakt? Nou, dan ben ik nieuwsgierig. Je moet mensen alleen vergeven als ze erom vragen. Wie zegt daar ben ik het niet mee eens? 2/3. Vergeving betekent de pijn en het gebeuren vergoelijken. Wie zegt daar ben ik het niet mee eens? Dat is de helft. Vergeving betekent herstel van vertrouwen en het hervatten van de relatie. Wie zegt daar ben ik het niet mee eens? Dat is maar 20%. Oké. Je hebt pas echt vergeven als je het hele gebeuren hebt vergeten. Wie zegt daar ben ik het niet mee eens? Nou, dat is wel 3/4, misschien wel 80%. En als ik zie dat iemand pijn wordt aangedaan, dan is het mijn plicht om de dader te vergeven. Wie zegt daar ben ik het niet mee eens? 30-40%. Goed. Zijn er mensen die 5 keer hun vinger opgestoken hebben? Oké. Jullie krijgen vanmorgen de bonus. We gaan hier over nadenken. En ik wil graag het gedeelte lezen wat ook bovenaan uw uittreksel staat. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Het hoofdstuk van de liefde. 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. En dan lees ik vers 1 tot en met 7. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 1 Korinthe 13 vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen en al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Zij is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken, en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Tot zover. En u ziet 1 Korinthe 13 vers 5b bovenaan uw uittreksel staan. Want laten we eerlijk zijn, dit is een thema waarvan ik denk dat er niemand in ons midden aanwezig is die zegt, nou, dit is een leuk onderwerp, maar het is voor mij theorie. Daar heb ik niet mee te maken. Ik geloof namelijk dat leven in deze wereld betekent dat we allemaal wel eens te maken gehad hebben met spot. Mensen die ons bespotten om wie we zijn, wat we denken of wat we doen. Of onderwerp geweest zijn van kwaadsprekerij. Mensen die dingen over ons vertellen en ons zwart proberen te maken. Misschien zelfs ook wel lichamelijk geweld. En ongetwijfeld zijn er ook een aantal mensen in ons midden die hebben te maken gehad met bedrog. Die zijn bedrogen, financieel of op een andere manier. Die zijn gemanipuleerd. Hebben kwetsende opmerkingen moeten incasseren. En zo kan ik een hele rij geven. En dat is allemaal een gevolg van het leven in een gebroken wereld. Waarin mensen elkaar bewust en ook wel onbewust pijn doen. En als we heel eerlijk zijn, dan zullen we moeten vaststellen, denk ik, dat we dat niet alleen geïncasseerd hebben, dat we niet alleen het leidend voorwerp zijn geweest, maar dat we af en toe ook, meestal ongewild, andere pijn hebben gedaan door wat we deden of misschien juist niet deden. En dan is het best wel lastig, en je mag naar de volgende dia gaan, want wat doe je daarmee? Inwendig word je namelijk boos. Inwendig kook je misschien wel op het moment dat mensen jou zwart maken in het bijzijn van anderen. Je zou die persoon misschien zelfs wel, en we kennen dat gebaren allemaal wel. Oeh. Want het doet pijn. Wat doe je als je pijn wordt aangedaan, als je kwaad wordt aangedaan? Nou, dan is de meest menselijke reactie, is niet alleen boos worden, maar dat is ook wrok gaan koesteren. Boos worden, wrok gaan koesteren en bittere gevoelens krijgen ten aanzien van die persoon. Bittere gevoelens vanwege het feit dat we pijn lijden. Het is een natuurlijke, hele natuurlijke reactie op pijn die anderen ons aandoen, dat wij als het ware een tegenreactie geven. En daarom is het goed om dit thema een keer te bekijken vanuit Gods woord. Want, en u ziet de teksten staan, de Heer Jezus, die was een toonbeeld van vergeving. Ik ga daar straks wat dieper op in. Het tweede tekstgedeelte komt uit Handelingen 7, waar Stefanus, die gestenigd wordt, een van zijn laatste woorden spreekt, die althans opgetekend zijn in Gods woord. Vader, reken hen deze zonde niet aan. En we hebben net gelezen, liefde rekent het kwaad niet aan. Nou, lieve mensen, over vergeving zijn heel wat misvattingen. En ik zou bijna zeggen, dat bleek net al. Want er was geen enkele stelling waarbij alle vingers omhoog gingen of alle vingers omlaag bleven. We denken er verschillend over. En ik wil vanmorgen graag onze gedachten toetsen aan de Bijbel. Ik mag doorgaan naar de volgende. Vergeving is niet voorwaardelijk. Oftewel, die eerste stelling, je moet mensen alleen vergeven als ze erom vragen, is niet waar. Dat is althans niet wat de Bijbel ons leert. Vergeving is iets wat God van ons vraagt ten opzichte van mensen die ons pijn doen, ten opzichte van mensen die ons kwaad berokkenen of kwaad berokkend hebben. Het is niet gebaseerd op de reactie van een ander. Vergeving is niet gebaseerd op wat een ander zegt of op wat hij doet. Vergeving is niet een tweezijdig gebeuren. En het prachtige voorbeeld wat we net al voorbij zagen komen, was het voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei aan het kruis niet, Vader vergeef het hen als ze daarom vragen. En Stefanus zei dat ook niet. Reken hun deze zonde niet aan. Dat was een daad van vergeving, zonder dat daar iets tegenover stond van degene die het kwaad berokkende. Zonder dat daar een sorry of vergeef me of excuus of wat dan ook tegenover stond. Zonder dat daar tranen tegenover stonden van de personen die deze godvruchtige mannen en de Heer Jezus pijn deden. Het is dus geen kwestie van onderhandelen. Het is niet van als jij je kwaad beleidt, als jij je woorden terugneemt, als je mij het geld teruggeeft wat je van me gestolen hebt, ... dan zal ik je vergeven. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Vergeving is niet gebaseerd op de belofte van iemand anders om het niet meer te doen, of wat dan ook. Niet, ik zal je vergeven als, maar als je dat niet doet, dan doe ik dat niet. Oprechte vergeving wordt aangeboden onafhankelijk van wat de ander zegt of doet. Onafhankelijk. Ga naar de tweede. Wat is vergeving nog meer niet? Het vergoelijken van de ernst van het gebeuren. Vergeving is dus niet zeggen, ach, het viel wel mee, het deed niet zo'n pijn, het is niet zo erg wat je gedaan hebt, dat je me bedrogen hebt, dat je kwaad over me gesproken hebt. Het viel wel mee. Nee, het is laten staan wat er gebeurd is. Ik ga een klein stukje voorlezen uit een tekst van Wikipedia. Een aantal van u kennen Wikipedia, de online encyclopedie. Daarboven staat Nickel Mines. En ik denk dat als ik dat zeg, dat de meesten van u zeggen, nooit van gehoord. Nou, datgene wat daar gebeurde, dat zullen de meesten van ons zich nog wel kunnen herinneren. Dit stukje is dus een algemeen stukje wat niet geschreven is door een christen en ook niet door een christelijke professor. Er staat Nickel Mines. Ruim een jaar na de dramatische gebeurtenissen in het dorpje in Pennsylvania kan de Amerikaanse hoogleraar en kenner van de Amish-gemeenschap er nog niet over uit. De in eerste instantie nationale verbijstering over de schietpartij waarbij 5 kinderen om het leven kwamen en er 5 zwaar gewond raakten, maakte binnen enkele dagen plaats voor internationale verbazing over het feit dat de Amish, de getroffen ouders in kluis, de moordenaars en zijn familie vergeving schonken. Dat kon niet waar zijn, was het algemene gevoel. Het was waar en het was oprecht. Vergevingsgezindheid is voor de Amish geen goedkope PR, maar een wezenlijk onderdeel van hun overtuiging. In zijn boek Amish Grace probeert professor Krebiel te achterhalen wat de bron is van de vergevingsgezindheid van de Amish. Uiteindelijk is die volgens hem terug te voeren op het Bijbelse gebod om je vijanden lief te hebben, degene die je vloeken te zegenen, wel te doen aan degene die je haten en voor hen te bidden zoals dat in de bergrede wordt gezegd. Dat gaat heel ver. In de westerse cultuur wordt vergeving geschonken na betaling of afbetaling. Dan is de schuld vereffend. Maar voor Amish is er maar één devies en dat is vergeven. Krebiel wijst erop dat de Amish nauwelijks een dogmatische leer kennen. Het gaat hen om praktisch christendom. Ze willen leven zoals Christus bevolen en voorgeleven heeft. En vergeving is daarin een centraal begrip. Tot zover dit citaat. Ik denk dat de meesten van u, als ik dit verhaal voorlees, het zich nog wel kunnen herinneren. Wat is er erger dan een moord op kinderen? Ik ga nog een stapje verder. Wat is er erger dan moord op jouw kinderen? En degene die de beelden nog voor zich hebben, daar is later ook een prachtige film van gemaakt overigens. Die zien nog rondom dat graf hoe dat de Amish niet alleen rondom dat open graf stonden, maar ook de moordenaars in hun midden hadden. En hen vergeving schonken. En wie het verhaal kent en bestudeerd heeft, weet dat ze daarna nog veel verder gegaan zijn in het liefdebetoon aan de moordenaars van hun kinderen. Dus, het is heel belangrijk om je te realiseren dat het niet betekent het ernst van het gebeuren vergoelijken. Nee, niet minimaliseren, laten staan, maar oprecht vergeving schenken. We gaan naar de derde. Wat vergeving niet is, en dat was interessant, want daar gingen maar weinig vingers de lucht in. Het is niet het hervatten van de relatie zonder veranderingen. Een van de meest verkeerde ideeën, gedachten onder christenen, is dat vergeving betekent dat daarna dus automatisch alles weer koek en ei is. Dat je met de persoon die je pijn gedaan heeft, weer helemaal kunt samenwerken, samenwonen, samenleven, door één deur kan gaan. Want dan moet er nog iets meer plaatsvinden. Wat moet er dan nog meer plaatsvinden? Hoe noemen we dat in de Bijbel? Huh? Oprecht berouw. En dat proces heet niet vergeving, maar verzoening. Lieve mensen, vergeving en verzoening zijn twee verschillende begrippen. En heel vaak merk ik dat onder christenen dat op één hoop gegooid wordt. En dat doet de Bijbel niet. Vergeving is iets anders dan verzoening. Vergeving betekent niet automatisch het herstellen van de relatie zoals die vroeger was. Of dat dat nou man-vrouw was, of dat dat ouder-kind was, of dat dat werkgever-werknemer was, of dat dat buurman en buurvrouw was, maakt niet uit. Nee, dat zijn twee verschillende processen. Soms merk ik dat christenen bang zijn om iemand te vergeven, omdat ze dat al een aantal keren hebben gedaan in het verleden en het gevoel hebben, als ik weer ga vergeven wat die ander mij misdaan heeft, dan moet ik dus weer opnieuw met hem of haar onder één dak wonen. Of dan moet ik hem of haar opnieuw aanstellen als mijn werknemer. Noem maar even twee zijstraten. Dan moet ik opnieuw vrienden met hem zijn. Nee, het zijn twee verschillende processen. Vergeving is geestelijk gezien een proces wat je onmiddellijk in werking kan stellen. Zodra iemand jou kwaad doet, ben jij degene die het proces van vergeving gestalte kan laten krijgen. En dat wordt ook van je gevraagd vanuit de Bijbel. Vergeef en doe het direct zoals Stefanus dat deed, zoals de Heer Jezus dat deed. Maar om een relatie weer te herstellen, is er herstel nodig van vertrouwen. Want die andere persoon heeft jouw vertrouwen geschaad, geschonden. Hij heeft dingen gedaan waardoor jij pijn hebt ervaren. Waardoor jij bedrogen bent, waardoor jij, vul maar in. Daar is dus herstel van vertrouwen voor nodig. Vergeving gaat over de aangerichte schade. Of dat die nou materieel of emotioneel is. Bij vergeving laat je als het ware de ander los. Stel je geestelijk gezien jezelf weer in de vrijheid. Vergeving is jouw deel om de dader te vergeven de pijn die hij jou heeft aangedaan. Maar terecht, hoorde ik hier net, voor verzoening is er ook berouw nodig. Oprecht berouw van de ander over datgene wat hij gezegd of gedaan heeft. En indien mogelijk, maar het hangt uiteraard helemaal van de situatie af, zal die in ieder geval zijn best of haar best moeten doen om de aangerichte schade te herstellen. Wat het dan ook mogen zijn. Om althans datgene, als hij kwaad gesproken heeft over je, dat ook in hetzelfde gezelschap weer te ontkennen. Of vergeving moeten vragen, of wat dan ook. Die dader zal je vertrouwen moeten herwinnen. Die zal verandering moeten tonen. Die zal de wil moeten hebben om te laten zien, weet je, wat ik gedaan heb, heb ik spijt van. Daar heb ik verdriet van. Ik wil mijn fouten, mijn zonden, mijn tekortkomingen, wil ik belijden. En als dat van die andere kant niet komt, dan is er dus geen verzoeningsproces mogelijk. Maar dan is er nog steeds vergeving mogelijk. Ik merk dat dit iets is wat velen van ons nog nooit hebben beseft. Ik zat niet zo lang geleden in een mediation, waarin een echtpaar in scheiding lag. We hadden het onder andere, afgezien van allerlei pijnlijke situaties, ook over het aspect vergeving. En de vrouw in kwestie zei, ik vergeef je niet meer. Haar man had een alcoholprobleem. En laten we het even heel simpel zeggen, losse handjes. En ze zag het niet meer zitten. Want het was al een aantal keren gebeurd. Dat ze hem na een paar dagen, een paar weken, dat hij uit huis was geweest, weer opnieuw had teruggenomen. En ze zegt, ik vergeef je niet meer. Wat ze bedoelde, is, ik wil me niet meer opnieuw proberen te verzoenen met je. We hebben dus doorgesproken over wat vergeving is. Zolang je niet vergeeft, laat je de ander niet los. Zolang je niet vergeeft, blijft de ander invloed houden op jouw leven. Op het moment dat je aan hem denkt, op het moment dat je met hem of haar geconfronteerd wordt, dan speelt die hele film zich weer af en heb je nog steeds dat boze gevoel als je niet vergeven hebt. Ik ga naar de vierde. We kennen allemaal het spreekwoord, het staat niet in de Bijbel. Oké, het is vergeven en vergeten. Kan dat? Nee. U hebt een brein, jij hebt een brein, ik heb een brein wat niet in staat is om te vergeten wat er gebeurd is. Wat niet in staat is om als het ware stukjes uit ons verleden weg te knippen uit ons geheugen. Dat kan niet. Het klinkt aardig, het klinkt zelfs goed eigenlijk in vergeven en vergeten. Maar het kan niet, het is onmogelijk, het is ook onlogisch. Onze hersenen vergeten niets, helemaal niets van wat we meegemaakt hebben. Als we traumatische ervaringen hebben gehad, dan kunnen we proberen, en dat zie je ook wel met mensen die uit traumagebieden terugkomen, oorlogsgebieden, om datgene wat we daar gezien en meegemaakt hebben, weg te drukken in de uithoeken van ons hart en in de uithoeken van ons ziel. En we doen alsof het er niet meer is. Maar, en wij hebben zo iemand in de gemeente, op het moment dat het woord Jappekamp valt, dan zie je dat hij een complete gedaanteverandering ondergaat en ineens weer alles voor zich ziet wat hij daar heeft meegemaakt als klein peutertje. En het is niet weg. Die pijnlijke, traumatische ervaringen die hij daar heeft opgedaan, die komen op dat moment weer op zijn netvlies en in zijn geheugen terug. En wij zijn niet in staat om te vergeten. Wat wel kan, is dat we de ander die dat kwaad heeft aangedaan, leren zien door de bril van Gods genade. Dat we de ander leren bekijken door de bril van Gods liefde. Dat God ons helpt, dat de Heilige Geest ons helpt om als het ware te zien dat die persoon die ons kwaad heeft aangedaan, zelf ook beschadigd is. Zelf ook, als het ware, God nodig heeft. En op die manier kan er olie op een uitermate pijnlijke wond gegooid worden. En uiteindelijk kan God door het kwaad wat er gebeurd is, iets goeds voortbrengen. Ook daar mag ik regelmatig getuige van zijn. Iemand heeft een hele nare ervaring meegemaakt. Maar God heeft die ervaring uiteindelijk gebruikt, omdat de persoon er goed mee omging, om er iets goeds uit voort te laten komen. Maar dat betekent dus niet vergeten wat er is gebeurd. En als laatste, het is ook niet mijn recht om te vergeven als ik niet degene ben die werd bezeerd. Alleen het slachtoffer, alleen degene die benadeeld is, alleen degene die het leidend voorwerp is, die heeft het recht om te vergeven. Mag ik het simpel zeggen? Ik hoef de inbreker in het huis van mijn buren niet te vergeven. Hij heeft mij geen kwaad gedaan. Mijn buren mogen dat wel doen, als ze christen zijn en Christus willen volgen. Ik zie soms dat er op mensen een hele grote druk wordt gelegd van ja, je moet vergeven, je moet vergeven. En ik, en dan wordt er soms aan toegevoegd, want ik heb die persoon ook al vergeven. Nou, dat kan dus niet. Jij kunt alleen maar vergeven als je het slachtoffer bent. Als jij geleden hebt, als jij pijn hebt ondergaan. Nou zult u zeggen, wanneer gaat de Bijbel open? We hebben de Bijbel al geopend, maar ik ga nu laten zien wat oprechte vergeving wel is. Als eerste, het is, en je mag doorklikken, het is het opgeven van mijn recht om het betaald te zetten. Nog twee dingen om even bij stil te staan. Vergeving verandert je verleden niet. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb nog nooit van een situatie gehoord dat mensen zeiden van het verleden is veranderd. Toch? Het verleden kun je niet veranderen. Maar vergeving verandert je verleden niet, maar wel je toekomst. Jouw toekomst. Het verandert jouw relatie met God. Het verandert jouw relatie met mensen. En allebei ten goede. En een andere uitspraak waar je eens over na mag denken. Meestal is er sprake van niet alleen pijn, maar ook van een conflict. Als de vergeving geschonken moet worden. En als je fouten zoekt, gebruik dan een keer een spiegel en niet alleen een verrekijker. Heb je wel eens gemerkt dat je altijd bijna een verrekijker gebruikt als een ander jouw pijn doet? Hij heeft dit. Zij heeft dat. En we weten haar fijn te omschrijven wat die ander allemaal fout heeft gezegd en gedaan. Maar weet je, in dat geval is het goed om af en toe de spiegel te gebruiken. We kennen allemaal die uitspraken over die balk en die splinter, toch? Ik kom bij mezelf tot ontdekking dat ik vaak heel snel die splinter in het oog van de ander zie. Maar die balk in mijn eigen oog, daar heb ik soms wat meer moeite mee. Nou, wat is, en je mag doorklikken, wat is oprechte vergeving? Het is het opgeven van mijn recht om het betaald te zetten. Dat woordje mijn recht heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Als het goed is, staat dat ook in uw uittreksel tussen aanhalingstekens. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Dat is de kern van vergeving. Het recht om je te wreken, opgeven. Het recht om de ander betaald te zetten wat hij heeft aangedaan. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat dat maar aan God over. Wie beter dan Hij kan ervoor zorgen dat datgene wat er gebeurd is rechtgetrokken wordt? Ik ga je een vraag stellen. Is vergeving schenken eerlijk? Is vergeving schenken eerlijk? Denk er eens over na. Als je goed nadenkt, dan zul je waarschijnlijk nee zeggen. Vergeving schenken is niet eerlijk. Dat is niet rechtvaardig. In het Oude Testament werd er wel eens gezegd, en die term kennen we allemaal, oog om oog, tand voor tand. Ik heb kwaad ondervonden door jouw handelen, ik zet het je betaald. Maar nu ga ik een stapje verder. Is het eerlijk dat jij Gods kind mag zijn? Door te aanvaarden wat Christus aan het kruis heeft gedaan? Is dat eerlijk? Mijn antwoord is nee. Weet je wat eerlijk geweest zou zijn? Eerlijk geweest zou zijn als ik de straf voor mijn eigen tekortkomingen, mijn zonde en alles waarmee ik God verdriet heb gedaan, als ik die straf zelf had moeten ondergaan. Dat zou eerlijk geweest zijn. Dat zou rechtvaardig geweest zijn. Als ik degene zou zijn die de gevolgen van mijn eigen gedrag moet ondergaan. Maar God heeft gezegd, wacht even, dat hoeft niet. Want mijn zoon, de Heer Jezus Christus, heeft de gevolgen van jouw verkeerde daden aan het kruis betaald. En daardoor ben jij vrij. Het is niet eerlijk dat de Heer Jezus ons vrijmaakte van onze zonden. Weet u wat nou zo bijzonder is? Kom ik tot de ontdekking. De Bijbel spreekt zowel van een rechtvaardige God als van een genadige God. Beide zijn 100% waar. God is rechtvaardig en God is genadig. Maar weet je wat nou het opmerkelijke verschijnsel is? Voor een ander zouden we het liefst een rechtvaardige God hebben. En voor onszelf een genadige God. Herken je daar een beetje in? Voor de andere een rechtvaardige God en voor onszelf een genadige God. De ander zou eigenlijk maar moeten boeten. En wij mogen, God zij dank, wegens het volbrachte offer van Jezus Christus, uit genade leven. Lieve mensen, genade is dus niet eerlijk. Daarom is het ook genade. Het betekent jezelf overgeven en erkennen dat je het onderspit hebt gedolven. Ik denk dat het jonge mensen daar niet zoveel meer mee te maken gehad hebben, maar in mijn leeftijd kan ik me nog goed herinneren dat er op het schoolplein af en toe een robbertje vochten. En dan lag er uiteindelijk eentje horizontaal op de stoeptegels van het schoolplein. En de ander zat triomfantelijk boven hem. En dan was er één woordje waarmee het pleit beslecht was. Dat woordje kennen we wel. Genade. En zodra je dat gesproken had, ging de ander van je af en was het robbertje vechten voorbij. Nou, dat is ten diepste genade. Ik geef me over, ik erken dat ik het onderspit gedolven heb en ik lever me over aan uw en jouw goedheid. Weet je, deze tekst, die eerste tekst, die zegt God gaat wel een keer de balans opmaken. God gaat onrecht wel rechtzetten. Daar heeft hij ons niet voor nodig. Wie kan dat beter dan hij? Wie heeft er meer mogelijkheden om dat te doen? Doe je dat niet, en daar gaat de tweede tekst over, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Let op wat daar staat, hè. Let op dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Als u een andere vertaling hebt, staat daar dat er een bittere wortel op kan schieten. Bittere wortel. En dat heeft gevolgen voor jouw eigen geestelijk leven, staat er. Als er zo'n bittere wortel opschiet, dan heeft dat gevolgen voor jouw eigen geestelijk leven, want dan kan het zijn dat jij zelf de genade mist die God aan jou wil geven. Oftewel, lieve mensen, laat het je realiseren dat God wil dat wij vergeven, omdat hij vergevingsgezind is naar ons toe. Doe je dat niet, dan kan je dus zomaar zonder het je bewust te zijn trappen in de val van verbittering. En haat en bitterheid zijn twee hele negatieve emoties. En ik zeg het opnieuw, het verleden verandert er niet door als je vergeving schenkt, maar je toekomst wel. Mensen uit je verleden, lieve mensen, zijn verleden tijd. Staan ze niet toe dat ze jou blijvend pijn doen. Maar vergeef ze wat ze jou hebben aangedaan. Wat is oprechte vergeving nog meer? Niet alleen het recht opgeven om het betaald te zetten, maar, ga maar verder. Beantwoord kwaad met goed. Het zal je duidelijk zijn dat de onderstreping hier, die heb ik zelf aangebracht. Want er staan drie dingen in deze tekst van Lucas 6. Wees goed voor wie je haten, zegen wie je vervloeken en bid wie je slecht behandelen. Zo. Weet je, het eerste noem ik, met een knipoog naar de jongelui en de ICT'ers, Jezus volgen 1.0. Het tweede, wat hier staat, dat noem ik Jezus volgen 2.0. Dit gaat een stapje verder, lieve mensen. Dit is niet alleen vergeving schenken, dit is de tweede mijl gaan, de onderste weg gaan. Dit is laten zien wat het betekent om een volgeling te zijn van de Heer Jezus. Zoals de Amish in het voorbeeld wat ik net voorgelezen heb, lieten zien. Ze zeiden niet alleen tegen de moordenaars, we vergeven je. Nee, ze nodigden hen uit zonder enig verwijt in hun midden om de begrafenis van hun kinderen bij te wonen. En wie de geschiedenis kent, weet dat ze later nog veel meer hebben gedaan om de moordenaars weer te helpen een normaal leven te leiden en de vergeving van Christus te laten proeven. Hier zitten drie woorden in. Wees goed, zegen en bid voor. Hoe weet je of je iemand oprecht vergeven hebt? Nou, dat is doordat je gaat vragen die persoon te zegenen. Je gaat God vragen of dat je of dat hij die persoon die jou kwaad heeft aangedaan, wil zegenen. En als je dat gaat doen, dan zul je merken, en dat zeg ik op basis van ervaring van heel veel mensen, en voor een deel ook op eigen ervaring, dan ga je hun verwondingen zien. Dan ga je hen zien door Gods bril. Dan ga je hun pijn zien. Want ook degene die jou heeft kwaad gedaan, heeft pijn. Dan ga je misschien de oorzaken van zijn of haar grofheid, of boosheid, of egoïsme, of bedrog zien. Poeh, bid voor degene wie je slecht behandelen. Zegen ze. Zoek het goede voor ze. En hier zit vast iemand, die zit in elke gemeente. Wat zeg ik, hier zitten 10 mensen, misschien wel 20, die zeggen, Jan Baan, je hebt makkelijk praten. Jij weet niet wat die ander mij heeft aangedaan. Jij weet niet het zwaard wat ik door mijn ziel heb gehad. Jij weet niet hoe het in mijn jeugd, in mijn verleden, in mijn werkverleden, in mijn relatie met mijn partner, wat dan ook, in mijn familie is gegaan. En dan zeg ik, u heeft gelijk. Ik weet dat niet, dat is juist. Maar ik weet wel dat je niet verder kunt leven tenzij je loslaat. Tenzij je vergeeft. Tenzij je je hart laat vullen met de liefde van God voor die persoon. Anders wordt het namelijk een geestelijke barrière in je eigen ontwikkeling. Dan wordt het een barrière die jou blokkeert om de Heer Jezus te volgen, stap voor stap. Maar zoveel liefde heb ik niet. Dat klopt. Zoveel liefde heeft u niet. Maar, daar wil God in voorzien. Daar wil de Heer Jezus in voorzien. Daar geeft Hij je de kracht voor. We gaan het volgende. Plaatje. Wie anderen niet kan vergeven, maakt de brug kapot waar hij zelf nog overheen moet. Want, lieve mensen, wij hebben niet alleen de opdracht om vergeving te schenken, oprechte vergeving. Wij zijn ook mensen die hier bij elkaar zitten, omdat we vergeving nodig hebben. U, jij en ik zitten allemaal in hetzelfde schuitje, als ik het zo mag zeggen. U, jij en ik leven hier en zitten hier en mogen elkaar aanspreken als broeders en zusters in Christus op basis van het feit dat we in ons eigen leven ervaren wat het is om vergeving te ontvangen. Als we onze zonde belijden, mogen we weten wat het betekent om vergeving te ontvangen op basis van heel veel uitspraken van de Heer Jezus. Wie zijn zonde belijdt, God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven alle onze ongerechtigheden. Zomaar eentje. Oftewel, ik sta hier en u zit hier omdat u, zoals we dat wel noemen, en misschien vanmorgen wel helemaal toepasselijk met het oog op het avondmaal, wij eten genadebrood. En daar zijn we allemaal van afhankelijk. Er is hier niemand die op eigen kracht in de hemel komt. Toch? Wij komen in dat vaderhuis op basis van vergeving. En lieve mensen, kijk dan even naar die tekst. Want vergeving is een brug met twee rijbanen. Een brug met twee rijbanen. En als we de ene niet willen toepassen, dan blokkeren we daarmee eigenlijk ook de andere rijbaan. Dat is wat er net in die voorgaande Bijbeltekst stond. Laat niemand van u de genade van Gods ontnemen. Dat is de rijbaan die ik nodig heb. Er gaat geen dag voorbij in mijn leven of ik heb vergeving nodig. Omdat ik God verdriet doe met wat ik zeg en met wat ik doe. Wat is oprechte vergeving nog meer en hoe krijgt dat proces gestalte? Je mag doorgaan. Herhaal het proces zo lang als nodig is. Petrus had op een gegeven moment een beetje een idee van wat vergeving was. En die zegt, hoe vaak moet ik nou vergeven? In het Oude Testament was het zo dat 3 keer vergeven, dan was het voorbij. En ik weet het niet, maar misschien heeft Petrus wel gedacht van nou weet je, als ik dat nou eens met 2 vermenigvuldig en ik voeg er nog 1 aan toe, dan kom ik wel in een goed blaadje. 7 keer. Het is wat. En dan zegt de Heer Jezus, niet tot 7 maal toe zeg ik u, maar tot 70 maal 7. En lieve mensen, 70 maal 7 staat niet voor 490. Maar 70 maal 7 staat voor blijf doorgaan. Oneindig. Oftewel, blijf het proces herhalen zolang als nodig is. Elke keer ervoor kiezen om als je negatieve gevoelens hebt ten aanzien van die persoon, opnieuw te zeggen en misschien ook hardop uit te spreken naar die ander en anders voor jezelf en anders naar God toe. Ik vergeef die persoon of ik heb die persoon vergeven. En ik wil nu het proces starten of continueren om voor hem of haar te bidden, hem of haar te zegenen, het goede te zoeken, et cetera. Elke keer God vragen om jouw hart in overeenstemming te brengen met genade en liefde. Weet je, ik denk dat iedereen hier zit en staat en ervaart wat een zegen is. Ervaart wat het is om door God gezegend te worden. Misschien niet op alle terreinen in je leven, maar op te veel terreinen wel. En hebben we dat verdiend? Nee. Hebben we daar recht op? Nee. Maar we hebben het wel gekregen van God. Nou, die ander heeft misschien ook geen recht op jouw vergeving. Maar God zegt, vergeef hem of haar toch. Doe dat maar. Ga er maar mee door. Totdat de pijn weggenomen is. En weet je wat dan zo mooi is? Dat ik heel vaak gehoord heb van mensen die diepe emotionele schade hebben opgelopen. Dat ze na verloop van tijd kunnen getuigen van, weet je, op het moment dat ik nu aan de persoon terugdenk die mij zo heeft pijn gedaan, dan is de pijn nu weg. Ik kan aan hem of haar terugdenken of ik kan hem of haar ontmoeten zonder dat die ontmoeting pijn doet. Nou, dan is het proces van vergeving afgerond. Ik ga naar het laatste. Het geheim van vergeving. Denk eraan hoeveel God jou vergeven heeft. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar ook vergeven. Lieve mensen, wij vieren straks het avondmaal. En dan denken we terug aan de prijs die de Heer Jezus betaalde voor onze zonde. Dan denken we terug aan het feit dat Hij ons in de vrijheid stelde zonder dat we daar recht op hadden. Dan denken we terug aan het offer van het kruis, wat Hij bracht op het kruis. En zijn uitspraak, die we honderden, misschien wel duizenden keren al hardop in ons gebed hebben gedaan. Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, wat zoveel betekent als degene die ons iets schuldig zijn. Zie je dat gebed, dat stukje gebed uit het Onze Vader, die tweezijdige brug is met die rijbanen? Aan de ene kant, we ontvangen vergeving en God zegt, dan mag je ook vergeving schenken. Is dat eerlijk? Nee, opnieuw, nee. En lieve mensen, als je denkt, dat is voor mij onmogelijk, dan denk ik, misschien is dat zo. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ook als je verraden bent, ook als je afgewezen bent, ook als een ander ontrouw is geweest of je bedrogen heeft. Als je vergeving wilt ontvangen en je wil Gods genade in je eigen leven laten stromen, maximaal en optimaal laten stromen, is het belangrijk dat jij ook met Gods kracht en met ondersteuning van de Heilige Geest een vergevingsgezinde houding hebt naar anderen. Oei. Ik zou willen dat ik kon zeggen, weet je, in onze kerken leven geen mensen die geen vergevingsgezinde houding hebben. Maar ik weet, helaas, dat dat niet zo is. En God verwijt ons dat niet, maar zegt, weet je, ik wil je helpen. Ik wil je helpen. Ik wil je mijn kracht geven, de kracht van de Heilige Geest, om die ander die jou zoveel pijn gedaan heeft te gaan vergeven. Verwacht niet, het zou theoretisch kunnen, maar verwacht niet dat dat een proces is als je het vandaag inzet, dat het morgen is afgerond. Meestal duurt dat wat langer. Meestal gaat daar meer tijd overheen. Gesprekken, gebed, et cetera, et cetera. Maar het kan. En weet je, dan kan het zo zijn dat die hele pijnlijke gebeurtenis uiteindelijk door God gebruikt wordt. Ten goede niet alleen van jou, maar ook ten goede van andere mensen. Ik stel voor dat we een moment stil zijn, voor onszelf nadenken wat we hiermee moeten. En dan zal ik afsluiten met een kort gebed en draag ik de dienst weer over. Zullen we een moment stil zijn? Lieve Vader in de hemel, u weet wat er in ons leven is gebeurd, wat er in mijn leven is gebeurd. U kent al die aanvaringen, die conflicten, de pijn die anderen ons hebben aangedaan. En misschien hebben we die pijn al diep in ons hart weggestopt, denkend van oké, maar niet meer aan denken, dan zal het wel uiteindelijk weg zijn. Maar zo werkt het niet. U roept ons op vanmorgen tot een vergevingsgezinde houding. En u wilt dat wij die dingen die we misschien diep weggeborgen hebben, dat we die weer in het licht brengen. U weet ook aan welke persoon of personen wij dachten toen het ging over vergeving. Misschien een familielid, misschien onze partner of ex-partner. Misschien onze werkgever of onze werknemer, onze buren of een andere relatie. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we voor u niets verborgen hoeven en ook willen houden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons het voorbeeld hebt gegeven door vergeving te schenken. Maar dat we dat in de Bijbel zo vaak tegenkomen. Dank u wel dat u uiteindelijk met die enorme pijn iets kunt bewerkstelligen wat tot zegen is van anderen. Wil ons helpen om stap voor stap dat misschien uitermate moeilijke proces te gaan om ons recht op te geven, om het betaald te zetten. Wilt u ons helpen om voor die ander, waarvan we van nature misschien zeggen, hij moet zijn verdiende loon maar krijgen. Wilt u ons helpen om een andere houding te kiezen en voor die persoon te bidden en hem of haar te zegenen en het goede voor die persoon te zoeken. Wil ons leren om door uw ogen te kijken. Wil ons uw hart geven, uw hart vol van genade en vol van liefde voor mensen om ons heen. Dank u wel dat u het onmogelijke in ons leven kunt bewerkstelligen. Dank u wel. Dat we straks mogen zien en herinnerd worden aan het kruis. Het kruis en het offer wat de Heer Jezus daar bracht. Dank u wel. Dat er geen uitzichtloze situaties zijn. Maar dat u alleen ons kan helpen om het onmogelijke te doen. En op die manier Jezus na te volgen. Amen.